We gaan naar Genesis hoofdstuk 43. Genesis 43. Want we zijn nog niet met de geschiedenis van Jozef klaar. En die geschiedenis van Jozef, dat beslaat een heel groot gedeelte van het Bijbelboek Genesis. En niet zonder oorzaak. Het heeft nogal een diepere betekenis. En daarom staat het zo uitgebreid opgetekend in de Bijbel. En we zijn gekomen bij Genesis 43. En dat gaan we met elkaar lezen. Genesis 43 vanaf vers 1. Maar de hongersnood was zwaar in het land. En toen zij het uit Egypte meegebrachte koren verbruikt hadden, zeiden hun vader tot hen: gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Toen zeide Juda tot hem: die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Wilt gij onze broeder met ons laten gaan, dan zullen we heen trekken en voedsel voor u kopen. Doch indien gij hem niet wilt laten gaan, dan zullen wij niet heen trekken. Want die man heeft ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Toen zeide Israël: waarom hebt gij mij kwaad aangedaan, door die man mede te delen dat gij nog een broeder hebt? Daarop zeiden zij: die man heeft ons nauwkeurig ondervraagd over onszelf en onze maagschap. Leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? En wij hebben het hem naar waarheid medegedeeld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: brengt uw broeder mee? En Juda zei tot zijn vader Israël: laat de jongen toch met mij meegaan. Dan zullen wij ons gereed maken en op reis gaan, opdat wij in het leven mogen blijven en niet sterven, zowel wij als gij en onze kinderen. Ik blijf borg voor hem. Van mijn hand moogt gij hem eisen. Indien ik hem niet tot u breng en voor u stel, dan moge ik ten alle tijde tegenover u als een schuldige staan. Hadden wij niet getalmd, dan zouden wij zeker al tweemaal terug zijn. Toen zeide hun vader Israël tot hen: indien het zo gesteld is, doe dan dit. Neemt van het fijnste des lands in uw zakken en brengt die man een geschenk: een weinig balsem en een weinig honing, gom en hars, terpentijnnoten en amandelen. En neemt dubbel geld mee. Ook het geld dat boven in uw zakken gelegd was, moet gij terugbrengen. Misschien was het een vergissing. En neemt uw broeder mee. Maakt u reisvaardig en keert terug tot die man. En God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw broeder, uw andere broeder, laten gaan, als ook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Toen namen de mannen dat geschenk, en ze namen dubbel geld mee, benevens Benjamin. Ze maakten zich reisvaardig, trokken naar Egypte en stonden voor het aangezicht van Jozef. Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zeide hij tot zijn huisbestuurder: breng deze mannen in huis en slacht slachtvee en bereid het, want hedenmiddag zullen deze mannen met mij eten. En de man deed zoals Jozef gezegd had en bracht hen in Jozefs huis. De mannen werden bevreesd toen zij naar Jozefs huis gebracht werden en zeiden: wij worden hier gebracht vanwege het geld dat de eerste maal in onze zakken is toegekomen, om ons te overrompelen en te overvallen en om ons tot slaven te maken en onze ezels weg te nemen. En ze traden toe op de man die Jozefs huisbestuurder was en spraken tot hem aan de ingang van het huis en zeiden: met uw verlof, mijn heer, wij zijn reeds een vorige maal gekomen om voedsel te kopen, en toen wij in het nachtverblijf kwamen en onze zakken openden, daar lag ieders geld boven in zijn zak, ons geld naar zijn volle gewicht. Maar wij hebben het mee teruggebracht, En ander geld hebben wij meegenomen om voedsel te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. Doch hij zeide, wees gerust, vrees niet. De God van u en van uw vader heeft u heimelijk een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heb ik ontvangen. Vervolgens bracht hij Simeon bij hen terug. Toen die man hen in Jozefs huis gebracht had, gaf hij water om hun voeten te wassen. En hij gaf voeder aan hun ezels. Daarop legden zij het geschenk gereed tegen het ogenblik waarop Jozef in de middag zou komen. Want ze hadden gehoord dat zij daar een maaltijd zouden gebruiken. Toen Jozef het huis binnengekomen was, brachten zij het geschenk dat zij bij zich hadden, bij hem binnen, en zij bogen zich voor hem ter aarde. Daarop vroeg hij hen naar hun welstand. Hij zeide, is het wel met uw oude vader, over wie gij gesproken hebt? Leeft hij nog? En ze zeiden, het is wel met uw knecht onze vader, hij leeft nog. Daarop knielden zij en bogen zich neer. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij zijn broeder Benjamin, de zoon zijner moeder, en zeide, is dit uw jongste broeder, over wie gij tot mij gesproken hebt? En hij zeide, God zij u genadig, mijn zoon. Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder, en hij zocht gelegenheid om te wenen. Hij trad een kamer binnen en weende daar. Daarna wies hij zijn gelaat en trad naar buiten, bedwong zichzelf en zeide, dient het maal op. Toen diende zij het op voor hem afzonderlijk en voor hen afzonderlijk en voor de Egyptenaren die met hem aten afzonderlijk. De Egyptenaren toch mogen geen maaltijd gebruiken met de Hebreeën, want dat is voor de Egyptenaren een gruwel. En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene, naar zijn eerstgeboorte, en de jongste naar zijn jeugd, zodat de mannen elkander verbaasd aanzagen. En men bracht hun van de gerechten die voor hem stonden. En het gerecht voor Benjamin was 5 maal zo groot als het gerecht van ieder hunner. Zo dronken zij en werden dronken met hem. En hij beval zijn huisbestuurder, vul de zakken der mannen met koren, zoveel ze kunnen vervoeren, en leg ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet gij boven in de zak van de jongste leggen, met het geld voor zijn koren. En hij deed naar het woord dat Jozef gesproken had. Toen de morgen aanlichtte, liet men de mannen weggaan met hun ezels. Nauwelijks waren zij de stad uitgegaan, nog niet ver weg, of Jozef zeide tot zijn huisbestuurder, maak u op, jaag die mannen achterna, en als gij hen ingehaald hebt, zeg dan tot hen, waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? Waarom hebt gij de zilveren beker gestolen? Is deze het niet, waaruit mijn heer drinkt, en waarmede hij de toekomst pleegt te voorspellen? Gij hebt slecht gehandeld met dit te doen. Toen hij hen ingehaald had, sprak hij deze woorden tot hen. En zij zeiden tot hem, waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Verre zij het van uw knechten zoiets te doen. Zie het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Kanaan tot u teruggebracht. En hoe zouden wij dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? Degene van uw knechten bij wie de beker gevonden wordt, mogen sterven, en bovendien zullen wij, mijn heer, tot slaven zijn. Daarop zeide hij, welaan, het zij zoals gij gezegd hebt, degene bij wie hij gevonden wordt, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij zult vrij uitgaan. Toen haastte ieder van hen zich zijn zak af te laden op de grond, en ieder opende zijn zak, en hij stelde een onderzoek in. Hij begon bij de oudste en eindigde bij de jongste, en de beker werd gevonden in Benjamin's zak. Toen scheurden zij hun klederen, en ieder van hen belaadde zijn ezel, en zij keerden terug naar de stad. Zo kwamen Juda en zijn broeders in het huis van Jozef, waar hij nog was, en zij wierpen zich voor hem ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat is dat voor daad die gij bedreven hebt? Wist gij niet dat een man als ik dat ongetwijfeld ontdekken moest? Daarop zeide Juda, wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijn heer. Wij evenals degene bij wie de beker gevonden is. Maar hij zeide, het zij verre van mij dat te doen. De man bij wie de beker gevonden is, die zal mij tot slaaf zijn. Maar gij trekt in vrede naar uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide, met uw verlof, mijn heer, uw knecht moge toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken, en uw toorn ontbrandde niet tegen uw knecht, want gij zijt als farao. Mijn heer heeft zijn knechten gevraagd, hebt gij nog een vader of een broeder? En wij zeiden tot mijn heer, wij hebben een oude vader, en daar is nog een jonge zoon zijns ouderdoms. Maar zijn broeder is dood. Hij is de enig overgeblevene van zijn moeder. En zijn vader heeft hem zeer lief. Toen zeidet gij tot uw knechten, breng hem tot mij, opdat ik mijn ogen op hem sla. Maar wij zeiden tot mijn heer, de jongen kan zijn vader niet verlaten, want verlaat hij zijn vader, dan zal deze sterven. Daarop zeidet gij tot uw knechten, indien uw jongste broeder niet met u meekomt, zult gij mijn aangezicht niet meer zien. Nadat wij naar uw knecht, mijn vader, waren teruggereisd, deelden wij hem de woorden van mijn heer mee. Toen u onze vader zeide, gaat ons weer een weinig voedsel kopen, zeiden wij. Wij kunnen niet heen trekken als onze jongste broeder bij ons is, dan zullen wij heen trekken. Want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, wanneer onze jongste broeder niet bij ons is. Daarop zeide uw knecht mijn vader tot ons, gij weet dat mijn vrouw mij twee zonen heeft gebaard. De ene is van mij weggegaan, en ik heb moeten zeggen, voorzeker is hij verscheurd, en ik heb hem tot nu toe niet weer gezien. En neemt gij ook deze van mij weg, en overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in een dodenrijk doen neerdalen. Nu dan, wanneer ik bij uw knecht mijn vader kom, en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel zijn eigen ziel nauw verbonden is, dan zal het gebeuren als hij ziet dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht onze vader met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen, bij mijn vader met deze woorden, indien ik hem niet tot u breng, dan moge ik ten alle tijde tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht in plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven, en de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken, wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Ja, ja. Beproeving, dat valt niet mee in het leven. Door de diepte gaan. Dat zagen we al in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 42. En ook hier houdt de beproeving, de verdrukking niet op. Want ook al is er al een kentering gekomen in het leven van deze broers, ook al is er een scheur ontstaan in dat harde pantser van hun leven, en is die korst opengebroken in hoofdstuk 42, toch is er nog geen totale verbrokenheid. En daarom, als er die verlichting is dat ze koren uit die eerste reis mogen meenemen uit Egypteland, en er een kleine verlichting is en ze een beetje op adem komen, dan is er al spoedig dat dat koren wat ze hebben meegenomen, dat dat opraakt. En opnieuw worden ze geconfronteerd met verdrukking, met die zware hongersnood. Daarom lezen we in hoofdstuk 43 vers 1, maar de hongersnood was zwaar in het land. En toen zij het uit Egypte meegebrachte koren verbruikt hadden, zeide hun vader tot hen, gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Ze worden opnieuw geconfronteerd met die hongersnood. En opnieuw is daar dan, ja, toch vader Jacob, die hier het voortouw neemt en zegt van ja, jullie zullen weer naar Egypte toe moeten. Daar zit niets anders op. Hij zegt niet, ga naar Egypte en ik weet wat de vraag van de onderkoning van Egypte is. Namelijk dat ik mijn jongste zoon Benjamin moet meesturen. En hier is hij. Nee, dat zegt hij niet. En die broers die we merken dat vader Jacob niet bereid is om Benjamin te geven en mee te geven. Daarom is het Juda die hier het voortouw neemt. En Juda gaat dan met zijn vader spreken en zei, het heeft geen enkele zin om naar Egypteland te trekken, om daar proberen voedsel te kopen, want we kunnen het alleen maar kopen bij Jozef, terwijl hij niet weet dat Jozef is, bij die onderkoning. En die onderkoning zal ons aangezicht niet willen zien, tenzij Benjamin bij ons is. Juda neemt hier het voortouw. En dat is wel bijzonder, want Juda is niet de oudste zoon. Ruben is de oudste zoon. Maar Juda neemt hier het voortouw. En Juda neemt niet alleen in hoofdstuk 43 het voortouw, als hij spreekt met zijn vader. En hij spreekt dan namens alle andere broers. Maar hij is ook degene die in hoofdstuk 44 ook weer het voortouw neemt, als ze eenmaal in Egypteland zijn en daar moeten spreken met die onderkoning van Egypte. Hij is het ook, waar we het laatste stuk van gelezen hebben, in hoofdstuk 44 vers 18, dat als zij van de onderkoning uiteindelijk wel mogen wegtrekken, terug mogen keren naar hun vader, maar dat Benjamin als slaaf moet achterblijven, dat hij een enorm pleidooi houdt tegenover die onderkoning van Egypte. Wat zich helemaal uitstrekt van hoofdstuk 44 vers 18 tot aan het einde van het hoofdstuk. Dat hij zo'n hartverscheurend pleidooi houdt dat het onmogelijk kan dat zij zullen terugkeren naar hun vader zonder dat Benjamin bij hen is. Juda. Ja, bijzonder dat Juda nu op de voorgrond treedt. Daar is toch een enorme omwenteling voor nodig geweest in het leven van deze man. Want de eerste keer als Jozef daar verkocht wordt en hij richting Egypte met die karavaan mee wordt genomen en als slaaf wordt verkocht, ja, dan weet Juda niet in feite zijn mond open te doen, maar nu wel. Juda, zijn naam betekent ook, hij zal geprezen worden. En je zou kunnen zeggen dat op dit moment in zijn leven was er niets waar hij over geprezen zou kunnen worden. Want er was heel veel falen in zijn leven. Er is niets eigenlijk, als je terugkijkt in Juda's leven tot dit moment, waar je kan gewoon zeggen van God, daar kan hij trots op zijn. Daar kan je voor prijzen. Maar hier vanaf hoofdstuk 43 is hij te prijzen. Hier zien we een hele andere Juda dan de Juda hiervoor. Hier is een Juda die uiteindelijk naar voren treedt en durf heeft. En ondanks dat hij daar staat tegenover de onderkoning van Egypte, zijn mond open doet, zich uitspreekt. En het hart ook van die onderkoning raakt. Juda is vanaf dit moment ook in de Bijbel degene die van de 12 stammen de belangrijkste stam is, waaruit ook de Heere Jezus Christus geboren wordt. Het woord Juda en Benjamin, die twee stammen. Ja, heel bijzonder. Hij pleit hier voor Benjamin en hij stelt zijn leven in de waag voor Benjamin en vanaf dat moment zijn die twee eigenlijk onafscheidelijk. Je zou kunnen zeggen, Juda wordt hier de oudste. Die neemt het op voor de jongste. En de jongste en de oudste, verder in de geschiedenis van Israël, zijn als de twee stammen Israëls vereend. Heel bijzonder. Ja, ik weet niet hoe dat in ons leven is. In ons leven kan het ook zo zijn dat als we achterom kijken en we kijken naar de daden waar God naar kijkt, naar de geloofsdaden, dat die niet veel gevonden worden. En dat we ook niet van onszelf wel weten dat er niet veel is waar we om geprezen zullen worden door de Heer. Maar op een gegeven ogenblik komen we ook op dat punt in ons leven aan dat God ons verbreekt, ons zo verbreekt. En dat wij in het geloof geloofsdaden doen die Hij ziet en Hij opmerkt en waarom we te prijzen zijn. Ja, voor vader Jacob was het niet eenvoudig om Benjamin aan Juda mee te geven. In het eerste gesprek wat Juda met zijn vader heeft, stelt hij wel zijn vader uiteindelijk voor die keus. Hij zegt eerst, het heeft geen enkele zin om naar Egypte land te gaan als Benjamin niet bij ons is. Maar als hij dat heeft gezegd en zijn vader ook daar nog een beetje beschuldigend tegen Juda en tegen de broers zegt, waarom hebben jullie nou in vredesnaam je mond open gedaan? En hem vertelt die onderkoning dat je nog een broer had. Had toch gezwegen daarover? Een hele begrijpelijke vraag van vader Jacob. Maar ja, die man, die wist blijkbaar heel veel. Die onderkoning van Egypte, want ze geven als antwoord, ja, die man heeft ons nauwkeurig ondervraagd over onszelf en over onze maatschap. En hij heeft wel hele scherpe vragen gesteld, die onderkoning. Want die man die heeft gevraagd, leeft uw vader nog? En de vraag was ook nog, hebt gij nog een broeder? Ja, toen stonden ze klem. Ze moesten hem wel naar waarheid mededelen. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen, brengt uw broeder mee? En zo verontschuldigen zij zich. Ja, Jozef preste hen om de waarheid te zeggen. Jozef weet ook alle dingen. Kent ook alle geheimen. En weet ook in ons leven onze geheimen. En weet ook de vinger daarbij te leggen. Ze dachten, toen ze voor de onderkoning stonden, dat ze bepaalde dingen konden verzwijgen uit hun leven. Ook die hele geschiedenis van het verkopen van hun broer Jozef, dachten ze dat ze dat konden verzwijgen. Maar in het gedeelte wat we hebben gelezen, zien we dat ze moeten bekennen dat blijkbaar die onderkoning van Egypte dat allemaal weet. Van het verkopen van hun broer, dat ze nog een oude vader hebben die leeft en dat er nog een jongere broer is, Benjamin, die bij zijn vader is achtergebleven. En ze moesten naar waarheid alles vertellen. Nou, we kunnen ook niks voor de Heere verbergen, ook al denken we dat. Als we voor de Heere komen voor zijn aangezicht in het gebed, ja, dan weten we wel dat de Heere dwars door ons heen ziet en alles in ons leven kent. En als er dingen zijn die wij voor hem toch verborgen houden, waar we niet over willen spreken, waar we soms misschien in ons leven hebben gefaald, waar we liever niet aan terugdenken. Ieder mens, zou ik maar zeggen, heeft een levensboek. En ik durf te zeggen dat er geen mens is waarop geen zwarte bladzijde voorkomt. In al onze levensboeken, daar vinden we af en toe in ons leven een zwarte bladzijde. Waar we liever niet aan terugdenken. Waar we van weten dat als we het zouden overdoen, dat die zwarte bladzijde, dat we er alles aan zouden doen, dat die zwarte bladzijde niet geschreven werd in ons leven. Hoewel we ergens wel weten dat als we er weer voor stonden, vermoedelijk dezelfde pagina weer geschreven zou worden. Want we zijn zondaren van nature. En de zonde trekt. En dan doen we soms domme dingen. Zoals het verkopen van je bloedeigen broer. Ja, er is veel stuk. En soms in mensenlevens is er heel veel stuk in relaties. Dat er dingen stuk gaan, kapot gaan. En soms zie je daar toch hele televisieprogramma's aan worden gewijd. En dat dan met tv in aantocht en met bloemen erbij. En dat een bloemetje moet worden overhandigd. En dat relaties dan weer moeten worden hersteld. Nou, hier liggen ook allerlei relaties. En relaties, die liggen stuk, volkomen stuk. Ja, als we in het gebed tot de Heer Jezus komen, dan weten we wel dat we eerlijk moeten worden. Dat we naar waarheid moeten spreken. En dat de Heer juist, terwijl we het misschien helemaal niet willen, maar ons in ons leven juist naar die verborgen, donkere hoeken van ons leven gaat. En dat Hij juist die deuren opent die wij zo goed afgesloten hebben. En ook hier vader Jacob moet leren om ook alles in zijn leven prijs te geven, over te geven, ook los te laten. En ook wij moeten leren los te laten in ons leven. Alles toe te vertrouwen aan Hem, ook die verborgen dingen. Ook dingen misschien die wij verborgen voor de Heer houden, omdat wij die zo lief hebben. En Benjamin, ja, dat was de grote liefde, zou je kunnen zeggen, van zijn vader. Zijn vader had Benjamin van harte lief. En je kon van vader Jacob, kon je alles krijgen, maar één ding niet, dat was zijn jongste zoon, Benjamin. Want hij had Rachel, ja, die had hij bij Laban, naar veel harde arbeid, verworven. En eerst was hij nog daar 7 jaar. Had Laban hem eigenlijk voor het lapje gehouden. En trouwde hij met Lea. De vrouw die hij niet lief had. En de vrouw die hij wel lief had. Rachel, die dochter Rachel. Ja, daar moest hij nog eens een keer 7 jaar voor werken. Voordat hij er eindelijk kon trouwen. En toen hij dat trouwde. Toen gaf dat in dat huwelijk heel veel problemen. Want ze konden geen kinderen krijgen samen. En uiteindelijk kwamen er dan 2 kinderen. En dat was dan eerst Jozef. En daarna Benjamin, en notabene toen Benjamin geboren werd, toen stierf Rachel in het kraambed. En had zijn vrouw zo verschrikkelijk lief, en daardoor had hij die 2 kinderen ook zo lief. En 1 kind was hij al kwijt, Jozef, verscheurd door een wild dier. En had er 1, Benjamin nog. En ook Benjamin moest hij geven, Benjamin moest hij offeren. Oh, we kijken altijd naar vader Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren. Maar hier vinden we net zo'n verhaal. Het offer wat Jacob moest brengen. Om zijn zoon Benjamin, het liefste wat hij had, om te offeren en over te geven. In feite in de handen van de Heer. En het was het moeilijkste wat hij kon doen. Daarvoor moest hij ook een Israël worden. En hij werd ook een Israël. Want je leest in vers 11 van hoofdstuk 43... Toen zeide hun vader Israël tot hen. Je ziet Israël. Niet Jacob, maar Israël gaat staan. De gelovige gaat staan. En dan kan hij het doen. Niet als vader Jacob. Niet in zijn oude mens, maar wel in zijn nieuwe mens. In zijn nieuwe natuur. Gaat hij als Israël toch staan. En is hij bereid om het los te laten. Om het over te geven. Vers 10 is ook belangrijk, want daar zegt Juda tegen zijn vader, en daarop gaat Israël staan, en gaat hij zo, is hij bereid om het in de handen van de Heer over te geven. In vers 10 staat er, hadden wij niet getalmd, dan zouden wij zeker al 2 maal terug zijn. Ja, wij talmen vaak in ons leven, met het overgeven van ons leven en van het dierbaarste wat we hebben. Ik vind het moeilijk vaak om ons vertrouwen ten volle op de Heere Jezus te stellen. We talmen. En vaak als we niet getalmd hadden, ja, dan zouden we al 2 keer gezegend zijn. En had het leven al lang een hele andere loop gehad. Maar we houden zo lang vast. En doordat hier Jacob zo lang vasthield, bleef die hongersnood. Die hongersnood veranderde niet. Maar toen hij eenmaal losliet en Benjamin gaf, dat betekende in feite voor hem het einde van de hongersnood. Want als daarna die broers terugkeren naar vader Israël, dan mag vader Israël direct bevrijd worden, verlost worden uit de hongersnood. En mag hij met alles wat hij heeft gaan naar Egypte, waar het een land is van overvloed. En waar ze het beste stukje krijgen van het hele land Egypte, namelijk het land Goshen. Ja, als hij dan het overgeeft als Israël, niet als Jacob, maar als Israël, dan zegt hij dat ze dus dat ze 3 dingen moeten meenemen. Namelijk het fijnste des lands in vers 11. En dat ze die man een geschenk moeten brengen. Balsem, honing, gom, hars, terpentijnnoten en amandelen. Allemaal dingen die niet zo in Egypte zomaar gevonden worden en die de Egyptenaren heel bijzonder gebruikten voor het mummificeren. Ja, er waren allemaal specerijen en ingrediënten die ze gebruikten om hun doden enzovoort, om er allemaal mummies van te maken, om dat allemaal, die lijken ook allemaal te balsemen enzovoort. Verder vers 12, en neemt dubbel geld mee. Ook het geld dat boven uw zakken gelegd was, moet gij terugbrengen. Misschien was het een vergissing. En uiteindelijk vers 13, neemt uw broeder mee. Maak u reisvaardig en keer terug tot die man. En dan krijg je een toevoeging wat hij zegt. Want hij zegt hier in vers 14, en God de Almachtige, eigenlijk God de Algenoegzame, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder, dat Simeon, laten gaan, die daar nog steeds gevangen zit, als ook Benjamin. God de Almachtige. Waarom zeg je dat zo? God de Almachtige. Nou, in Genesis 17, daar lees je ook over God de Almachtige, maar dan in relatie tot Abraham. En daar staat in vers 1, Genesis 17, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. God de Almachtige, dat is eigenlijk de God van het verbond, dat hij sloot met Abraham, zijn vriend. En we komen het nog een keer tegen, niet alleen in het leven van Abraham, ook in het leven van Isaac. Maar als je gaat naar Genesis 28, dan lees je in vers 3, dat daar Isaac Jacob zegent. Ik begin maar in vers 1. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. En hij gebood hem en zeide tot hem, neem geen vrouw uit de dochters van Canaan. Maak u gereed, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van uw moeder. En neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broeder van uw moeder. En God de Almachtige zegene u. Hij maken u vruchtbaar en vermenigvuldige u, zodat gij tot een menigte van volken wordt. Hij geve u de zegen van Abraham, u en uw nageslacht met u, zodat gij het land uw vreemdingschap, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Hier zie je dat die naam, de God de Almachtige, verbonden is met het verbond. Met de verbondszegen. Namelijk dat uit Abraham, Isaac en Jacob een heel volk geboren zal worden. En dat dat land, het land hunner vreemdelingschap, aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven zal worden. Dat ze dat in bezit zullen krijgen. En nu moet hier Israël, vader Israël, het liefste wat hij heeft, Benjamin, meegeven aan die broers. En Simeon, die zit al vast daar in Egypteland. En Jozef is volgens Israël omgekomen. Die is niet meer. En dan gaan ze, hij ziet ze vertrekken. Al zijn zonen. En zijn geliefde zoon, Benjamin. En hij weet niet wat er van hen worden zal. Want ze gaan naar een vreemd land, naar een vreemde heerser. Een onderkoning die hard is. En hij vreest het ergste. Maar hij legt toch al zijn kinderen, heel zijn toekomst, heel het verbond wat God met Abraham en Isaac en met hem sloot, dat legt hij in Gods hand, in God de Almachtige. En hij verwacht het van de Heer. En zo staat hij daar, in het geloof. En hij zegt, en wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Maar dat is een uitspraak van het geloof. Want dat is de verbondszegen, die zal zeker zijn. En het verbond is zeker. Want God is zeker. God is de Almachtige. En hoe het ook wendt, zal wennen of keren. God zal aan Abraham, Isaac en Jacob zijn woord gestand doen. En zo staat hij daar. Vol vertrouwen. En zo vertrekken ze. Met het geschenk. Vers 15. Ze nemen dubbel geld mee. Benevens Benjamin. En weet u wat zo mooi is? Weet u wat je van Jacob of van Israël hier kan leren? Hij geeft. Hij geeft alles wat hij heeft. En het dierbaarste wat hij geeft, dat is zijn zoon Benjamin. En hij geeft ook nog geld mee, dubbel geld. Wat krijgt hij terug? Hij krijgt alles terug. Ja, hij krijgt zelfs nog meer. Want hij krijgt dubbel terug. Want hij krijgt niet alleen Benjamin terug, hij krijgt ook Jozef terug. Hij krijgt zijn beide kinderen terug. Als ware Jozef vanuit voor hem uit de dood. En zo is God ook. God is een goede God. God beproeft ons. God kent onze weg. En God is een goede God, hij wil net zo handelen zoals hij met Job handelde. Job kreeg uiteindelijk in zijn leven ook alles dubbel terug. En dat gebeurt hier met Israël ook en dat gebeurt met ons ook. Je denkt vaak, ik geef het op, ik geef het over. Ik ben kwijt. Nou, als je het kwijtgeeft en in de handen van God geeft, dan zijn de beste handen waar je het geven kan. Want je krijgt dubbel terug. Je krijgt rente op rente. Daar reken je wel niet op. Maar dat is wel zo. En zo was het in Israëls leven ook. Zo ervaren we het ook. En zo zullen wij het ook ervaren. Alles wat wij geven, ontvangen we terug. Zo is onze Jozef. Onze de Heere Jezus Christus. Zo is die. En die broers hadden het al meegemaakt. Ze waren heen gegaan om koren te kopen. En ze dachten, we moeten ervoor betalen. En ze komen terug en ze doen de zakken open en wat vinden ze daar? Ze vinden hun eigen geld terug, plus het koren. En ook nu weer, in dit gedeelte dat we gelezen hebben. Ze keren ook weer terug, daar heel die geschiedenis daar meegemaakt hebben in Egypteland. En als ze terugkeren en de zakken openmaken, vinden ze al hun geld weer terug. Je krijgt alles terug. Denk maar niet dat wij iets moeten geven aan de Heer. De Heer is rijk genoeg. En de Heer wil ons juist geven. Als we maar bereid zijn hem te vertrouwen en ons leven op hem te wentelen. Abraham kreeg ook Isaac terug. En nog veel meer. En dan gaan ze op reis. Een wonderlijke reis. Want dan komen ze daar in Egypte. En dan zegt Jozef tegen die huismeester, die huisbestuurder, die rentmeester over zijn huis. Van ik wil met ze een maaltijd houden. Een middagmaaltijd. En dan wordt die middagmaaltijd, die wordt dan bereid. En dan komen ze in Jozefs huis en dan zijn ze heel bevreesd. En denken ze, wat moeten we hier in zijn huis? En denken ze, we worden vast overvallen. En we worden vast tot slaven gemaakt. En ze beginnen zichzelf maar bij die huismeester te verontschuldigen. Als ze dan dat huis binnentreden, staat die man aan de deur. En zeggen ze die man aan de deur, toen wij de eerste keer hier kwamen, toen hebben we koren, ze hebben we gekocht. Dat geld wat we toen betaalden, hebben we weer teruggevonden in onze zakken, maar we hebben het nu bij ons hoor. En we willen het graag nu geven. En die huismeester, terwijl zij heel bevreesd zijn, en terwijl ze zeggen, wij weten niet, vers 22, wij hebben het mee teruggebracht en ander geld hebben wij meegenomen om voedsel te kopen, wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. Doch hij zeide, wees gerust, vrees niet, de God van u en van uw vader heeft u heimelijk een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heb ik ontvangen. Dat is toch wonderlijk. Begrijpt u dit? Dat die huismeester dat zegt? Ik niet hoor. Wat een wonderlijke uitspraak van die huismeester. Wees gerust, vrees niet, de God van u en van uw vader heeft u heimelijk een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heb ik ontvangen. Dat is toch bijzonder? Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. Ze weten het niet. Wij weten het vaak ook niet. En Israël ook niet. Als je hier kijkt in Genesis, deze hoofdstukken, waarom nou zo'n uitgebreid verslag wordt gedaan. Vanaf hoofdstuk 42 tot en met hoofdstuk 47. Een heel groot gedeelte van Genesis gaat uitgebreid op aan dit verhaal. Waarom? Nou, dat vinden wij eigenlijk profetisch gezien niet zo moeilijk te verklaren, toch? Want we weten het eigenlijk wel, dat deze hele geschiedenis met al zijn facetten in feite één profetisch beeld is van hoe het Israël, het volk Israël, straks ten tijde van de wederkomst van Jezus Christus, hem zullen vinden als hun Messias. En hun ook zullen ontdekken dat hij hun Messias is. En dat hij zich aan hen zult openbaren als de Messias. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Daarvoor gaan ze eerst een verdrukking door. Een grote verdrukking. En daar zit helemaal een beeld van. Want hier zie je ook dat in de eerste komst en de tweede komst van Christus zit een heel verschil. In de eerste komst, ja, hebben ze hem niet herkend en hebben ze hem gekruisigd. Maar in zijn tweede komst zagen ze hem in zijn verhoging en hebben ze hem leren kennen. En zullen ze hem leren kennen, zo hebben ze ook Jozef leren kennen. Die eerste reis, die verschilt zo van de tweede reis. En er is vaak zo'n tegenstelling tussen het eerste en het tweede. De eerste komst van Christus eindigde aan het kruis. Ze verwierpen hem, terwijl de tweede komst van Christus zal zijn in zijn verhoging. En dan zullen ze hem leren kennen en zullen ze hem aannemen. En dat is hier in die twee reizen van die broers net zo. En waarom dat hier zo uitgebreid verslag wordt gedaan, ja, dat is wel duidelijk, omdat het een profetisch beeld ontschetst van op welke wijze zij langzamerhand verbroken zullen worden, dit volk, en de Heer Jezus Christus zullen leren kennen. En ze zullen ook zeggen, wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. Wij weten niet wie ons heeft bewaard door al die eeuwen heen. Wie is het die ons zo zegent? Maar straks zullen ze gezegend worden. Wees gerust, vrees niet. De God van u en van uw vader heeft u heimelijk een schat in uw zakken gegeven. Soms als wij de zegeningen vanuit Gods woord lezen die voor ons opgetekend zijn, weten wij soms ook in ons leven niet wie voor ons zorgt, wie ons bewaart. En kunnen we ook zeggen, ja, God is het die ons bewaart. God is het die voor ons zorgt. En die ons ook heimelijk een schat in de zakken geeft. Het is vaak heimelijk. En vaak zijn het geheimenissen. Waar het in opgeborgen is. Soms ontdekken dat mensen. Als ze hun zak open doen. En erin gaan kijken. Dan ontdekken ze hoe rijk ze uiteindelijk zijn. Vaak blijft die reiszak dicht. Blijft die Bijbel dicht. En ontdekken ze het niet. En weten ze het vaak niet. We weten het niet. Nee, we weten niet. En dan zie je dat ze gerust mogen zijn. Niet zo bevreesd hoeven te zijn. Want die man, die huismeester, die brengt en Simeon bij hen terug. En die geeft water om hun voeten te wassen. En hij geeft ook nog die ezels voer. Dus hoeven helemaal niet zo bevreesd te zijn. En dan treedt daar die maaltijd aan. Jozef die komt terug van zijn dag arbeid en ze mogen met hem de maaltijd houden. En dan is daar die ontmoeting met Jozef, waarin hij naar zijn oude vader vraagt, is het wel met uw oude vader over wie gij gesproken hebt? Leeft hij nog? En ze antwoorden hem dat hij nog leeft en dat het goed gaat met die vader. En dan buigen zij zich weer twee keer voor hem neer en overhandigen hem dat geschenk wat ze van huis uit hebben meegenomen. En je ziet ook de emotie bij Jozef als hij zijn broer ziet, zijn broer Benjamin, de jongste. Zijn eigen broer. Die anderen zijn halfbroers, maar dat is zijn eigen broer. En die ziet hij. En die heeft hij zo lief. En je ziet dat hij vol ontroering zich moet afwenden, dat hij naar een andere kamer moet gaan om daar te wenen. En nadat hij zijn gezicht gewassen heeft en er weer zijn gezicht goed in de plooi heeft, moet hij terugkeren. Hoe denkt u dat het voor de Heer Jezus zal zijn? Als straks het volk van Israël door die verdrukkingen gaat. Dat is eigenlijk alle verdrukking die Israël meemaakt, maakt hij ook mee. Alles wat hier die broers meemaken, maakt Jozef ook mee. Hij is één met die broers. Alles wat wij meemaken, maakt Christus ook mee. Hij is met ons verbonden, hij heeft ons lief. En laat heel veel dingen in ons leven maar toe. Soms ook door onze eigen stommiteiten waar we allemaal wegen inslaan. Laat hij toe, maar hij leidt met ons mee. Hij heeft ons lief. Hij was gekocht en betaald. En soms kan hij ook niet zich aan ons bekendmaken. Soms is het nog niet de goede tijd om zich ten volle aan ons bekend te maken. Maar je ziet, er is een vooruitgang, want ze zitten hier al aan tafel. Ze zijn genodigd. Er is al heel wat gebeurd. In Openbaring 3 staat van de Heer Jezus dat hij zegt van, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand de deur voor me open doet, dan kom ik binnen. En zal ik maaltijd met hem houden. Ze houden hier maaltijd met elkaar. Gemeenschap met elkaar. En het wordt beter. Ze raken meer verbroken. Ze raken hier zelfs dronken met hem. Aan het einde van hoofdstuk 43. Zo dronken zij en werden dronken met hem. Dat is vreugde. Er is blijdschap. En ook als wij verbroken raken en ons vertrouwen geven aan onze heiland, ja, dan komt er weer blijdschap en vreugde in ons leven. En als dan die maaltijd wordt opgediend, dan verwonderen ze zich, want tot een stomme verbazing zitten zij aan die tafel waar ze mogen aanzitten, wordt ieder van hen een plaats gegeven en ze zitten precies op de volgorde van leeftijd. De eerstgeborene zit aan het hoofd en daarna zo naar beneden zitten ze allemaal als broers naast elkaar. Precies als het hoort. Hoe kan niemand dat weten? Ja, de Heer weet alle dingen. Hij kent ons. En het mooiste is nog dat Benjamin, staat er, die krijgt een gerecht voor zijn neus. Dat is 5 keer zo groot als de gerechten die zij krijgen. 5. Een getal van genade. De Heer geeft genade op genade. We hebben zijn aangezicht gezien als de eerstgeborene van de Vader. Hè? Staat er in Johannes 1. En wat zegt de Heer nog meer? Zegt Johannes nog meer? Johannes 1. Vers 14. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een heerlijkheid van de één geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eerder dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. En zo is de Heer is rijk. Hij wil ons genade geven op genade. En we ontvangen ook genade op genade. En ook Benjamin ontvangt genade op genade. En als ze ook naar huis gaan, dan wordt die huisbestuurder bevolen, hoofdstuk 44 vers 1, vul de zakken der mannen met koren, zoveel ze kunnen vervoeren, en leg eerst geld boven in zijn zak. Vul de zakken der mannen met koren, zoveel ze kunnen vervoeren. Hoeveel genade kunt u torsen, kunt u vervoeren in uw leven? Die is rijk hoor. Als je al het koren van Egypte zou willen meenemen om een paar ezeltjes, dat krijg je niet voor elkaar joh. Als je alle zegeningen van God, van Christus, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Als je al die zegeningen zou willen meenemen, ik zou niet weten hoe. O, de Heer is zo rijk aan zegeningen. Maar het gaat er niet om hoe rijk Hij is. Het gaat erom in ons leven hoeveel wij kunnen meevoeren. Hoeveel wij kunnen torsen in ons leven. En als wij een reiszak bij ons hebben en daar hebben we heel veel dingen in van onszelf. Dan kan er maar heel weinig koren bij hoor. Want houd een keer op wat we kunnen meevoeren. En de Heer wil ons geven genade op genade. Aan de Heer is daar is nooit een belemmering. Hij heeft genoeg. Maar het gaat er vaak in ons leven om van hoeveel zijn wij bereid om ruimte te maken. Om ons over te geven, om ons leeg te maken. Om ons vol vertrouwen aan Hem te geven. Zodat Hij ons kan vollen. En ja, als we vol zijn van onszelf, ja, dan is er geen ruimte voor Hem en voor zijn genade. En je ziet het ook. Ze krijgen alles wat ze gaven, krijgen ze terug. Want ze krijgen niet alleen genade op genade. Maar ze krijgen ook nog dat geld wat ze mee hadden genomen. Dat vinden ze ook nog later bovenop in ieders zak. En dan bevelt hij dat die beker, mijn beker, de zilveren beker, moet gij boven in de zak van de jongste leggen met het geld voor zijn koren. En die huismeester, die doet dat. En later krijgt die huismeester bevel om die broers achterna te reizen, het staande te houden en zeggen: er is gestolen. Die zilveren beker, die is gestolen. En die begint dan te zoeken en al die zakken die moeten afgeladen worden, die moeten allemaal open. En hij stelt een onderzoek in, hij begint bij de zak van de oudste en gaat zo ze allemaal af en ontdekt dat de zilveren beker gevonden wordt, dat ontdekt hij, die zit in de zak van Benjamin. In de zak van de jongste. Wat is dat voor een zilveren beker? Nou, van die zilveren beker staat in vers 5. Waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? Waarom hebt gij de zilveren beker gestolen? Is deze het niet waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij de toekomst pleegt te voorspellen? Gij hebt slecht gehandeld. de zilveren beker. Die staat gelijk met het voorspellen van de toekomst. Later zegt hij in vers 15. En Jozef zeide tot hen: wat is dat voor daad die gij bedreven hebt? Wist gij niet dat een man als ik dat ongetwijfeld ontdekken moest? Nou, wat was Jozef voor een man? Jozef was een man die alles wist. Jozef was een man die dromen kon uitleggen. Niet alleen dromen kon dromen, maar ook dromen kon uitleggen. Hij kon de toekomst voorspellen. Dat heeft hij gedaan in de gevangenis. Aan die bakker en die schenker. Hij had dat gedaan aan de farao. Die droomde over die magere en die vette koeien. En over die aren. Hij heeft het allemaal uitgelegd. Hij droomde over die korenschoof. Die hij zelf was. En die andere korenschoven die allemaal voor hem nederbogen. Ja, hij kon de toekomst voorspellen. Jozef. Jozef zelf. Is eigenlijk die zilveren beker. Hij is die zilveren beker. En zilver in de Bijbel spreekt van verlossing. Hij is ook die verlost. Hij is een beeld van de verlosser, Christus. En die broers, die hebben de zilveren beker gestolen uit de handen van hun vader. Dat is het beeld. En ze zijn schuldig. Hij wordt wel bij Benjamin gevonden, maar ze zijn allemaal schuldig. En het mooie is dat als die zilveren beker gevonden wordt, dat ze dan allemaal terugkeren naar Jozef. En dat ze daar dan gaan staan. En dat Juda dan het woord neemt. En wat zegt Juda dan? Zegt Juda dan: ja, misschien heeft Benjamin het gestolen, maar wij hebben niks gestolen hoor. Nee, dat zegt hij niet. Want wat Jozef hier gedaan heeft, deze vreemde handeling, misschien in onze ogen, om zo'n zilveren beker te verstoppen in de zak van de jongste, wordt door Juda begrepen. Want hij spreekt over heel iets anders in vers 16. Daarop zeide Juda: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken en waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Welke schuld? De schuld van de verkoop. Het stelen. Van die zilveren beker. Van de toekomstvoorspeller. De dromer. Jozef uit de handen van hun eigen vader. En zo vatte ook Juda het op. Hij sprak over een diepere waarheid dan de waarheid dat die zilveren beker gestolen werd. Hij sprak erover dat God de schuld van zijn knechten aan het licht had gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijn Heer. Wij evenals degene bij wie de beker gevonden is. Wij zijn slaven. En Juda die stelt zich op samen met de broers. Ze zijn solidair. Maar wat had Jozef gezegd tegen de huismeester? Joh, je gaat ze achterna. Ja, ze staan, je onderzoekt wie van hen die beker gestolen hebt en die breng je bij me terug. Dat mochten ze doen. De rest mocht vrijuit gaan. Ze mochten gaan, teruggaan naar hun vader. Maar wat deden ze toen die huismeester aangetoond had dat Benjamin zogenaamd die beker gestolen had? Dacht je echt dat ze weg zouden gaan? Dat ze Benjamin toelieten dat hij teruggevoerd zou worden naar Egypteland en dat zij vrijuit zouden gaan en terug zouden gaan naar hun vader Jacob? Nee, dat deden ze niet. Want er staat in vers 13, toen dat uitkwam: toen scheurden zij hun klederen en ieder van hen belaadde zijn ezel en zij keerden terug naar de stad. Dat hoefden ze niet, ze mochten vrijuit gaan. Ze waren toch niet schuldig? Nee, dat deden ze niet. Ze waren één met Benjamin. Ze werden gedreven door broederliefde voor Benjamin. Nou, dat was vroeger niet het geval geweest. Ze hadden hun eigen broer Jozef verkocht. Maar nu zijn ze solidair met hun broer. Ze scheuren hun klederen. Ze beladen hun ezel en ze keerden terug naar de stad. Zo kwamen Juda en zijn broeders in het huis van Jozef, waar hij nog was, en zij wierpen zich voor hem ter aarde. En als er daar dat gesprek is, en Juda dat bekent en roept van: wij zijn slaven voor mijn heer, wij evenals degene bij wie de beker gevonden is, wat zegt dan de onderkoning? Maar hij zeide: het zij verder van mij dat te doen. De man bij wie de beker gevonden is, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij trekt in vrede naar uw vader. En ook Jozef zegt: nou, je mag gaan hoor. Jullie zeggen wel: wij zijn slaven, en jullie willen dat je nu... Nee, je mag gaan. Benjamin blijft hier. Benjamin is nu mijn slaaf, maar jullie mogen gaan in vrede. En dan neemt Juda het woord in vers 18 en hij begint te spreken. Een hartverscheurend pleidooi houdt hij hier. Voor die onderkoning. En hij legt uit dat ze een oude vader hebben. En legt de hele geschiedenis uit van alles wat er is gebeurd. Dat die vader nog een jonge zoon heeft, van wie die zielsveel houdt. En dat het de enige overgebleven is van zijn moeder en dat die andere broer dood is. En hij begint te verhalen dat als zij niet zullen terugkeren tot hun vader Jacob, samen met Benjamin, dat hun vader dat niet zal overleven. En hij legt uit hoe lief Jacob Rachel had. Dat hij alles voor Rachel heeft overgehad. En dat er maar twee kinderen uit Rachel geboren zijn. Jozef, die verscheurd is. En aan de andere kant Benjamin, die hier nu staat. En hij zegt: als ik niet met die jongen terugkeer en die vader niet ziet dat die jongen er is, dan zal die sterven. Vers 31 en vers 30. En nu wanneer ik bij uw knecht mijn vader kom en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel zijn eigen ziel nauw verbonden is, zal het gebeuren, als hij ziet dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal. En dan zeggen ze met elkaar dat ze hun vader met verdriet in het dodenrijk doen nederdalen. Met verdriet zullen we begraven. En dan zegt hij: maar uw knecht is borg geworden voor de jongen. Juda zegt: ik ben borg voor de jongen. En Juda is dan zo ver bereid dat hij zegt van in vers 33: nu dan laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven. Hij zegt: neem mij maar als slaaf. Maar laat de jongen in vredesnaam gaan. Hij geeft zijn leven voor Benjamin. Dat is wel een andere Juda, hè? Dan zoveel jaar terug, toen Jozef werd verkocht. Toen was er geen broederliefde. Nu keren ze allemaal met Benjamin terug. Ze zijn allemaal bereid om hun leven te geven eigenlijk voor Benjamin. Ze zijn zo veranderd door dit diepe dal in hun leven. Dat het gewoon als andere mensen eruit komen. Deze harde mensen zijn geheel verbroken. En ze zijn ook verbroken. En ze belijden ook hun schuld. Ze zeggen dus ook bij monden van Juda: God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. En hij zegt ook: hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij me is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. Ja, als je dat beseft, en dat beseft ook Jozef, dat hier die broers totaal verbroken vorm staan en hij dat hartverscheurende pleidooi aanhoudt, ja, dan kan hij zich ook niet goed houden. Daarom lees je in hoofdstuk 45 vers 1. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat alle van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en de farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: kom toch naderbij, Daarop naderde zij en hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt, maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaar is er hongersnood geweest in dit land, en er komen nog 5 jaren waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal gereddenen in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader, en tot heer over geheel zijn huis, en tot heerser in het gehele land Egypte. Trekt haastig naar mijn vader, en zegt tot hem, zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij gesteld tot heer over geheel Egypte. Kom tot mij. Het lijkt wel de Heer Jezus die je spreekt. Tegen zijn eigen volk, Israël straks. En ook zij zullen terugdeinzen. En zij ook zullen verdrietig zijn. Ook zij zullen ontstelter uitzien als ze ontdekken wie zij hebben doorstoken. Maar hij zal zeggen, kom toch naderbij. Ik ben het om u in het leven te behouden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, om voor u een groot aantal gereddenen in het leven te behouden. Daarvoor is hij de verlosser, daarom is hij gekruisigd. En hij legt dan uit dat God daar een bedoeling mee heeft gehad. En dat God hem nu gesteld heeft over Farao's huis, ja tot heersen in het gehele land Egypte, wat een beeld is van de wereld. En als Christus straks wederkomt, dan is hij de Heer over heel de wereld. Dan is hij de koning der koningen en de Heer der heren. En dan regeert hij ook zo. En dan zal Israël daar ook in delen. En zal hij tot heel die wereld en tot heel Israël zeggen, kom tot mij. Ja, het is bijzonder als wij ook persoonlijk in ons leven soms een periode meemaken waarin we verdrukt worden, waarin we door de moeilijkheden gaan, maar waardoor we uiteindelijk verbroken worden en alles overgeven, heel onze toekomst, alles wat we zijn aan Hem en ook gaan belijden, juist die dingen die in ons leven verborgen zijn, die zwarte bladzijden in ons leven, dat de Heer die er kan uitscheuren uit ons leven en dat Hij ons veranderen kan, dan kan er gemeenschap komen. Dan kan er vreugde bedreven worden. Dan kunnen we dronken als ware worden, geestelijk dronken worden, samen met de Heer Jezus. En dan kan de Heer Jezus, als wij ons zo aan hem geven, zoals hier een Juda zich zo overgeeft aan die onderkoning, dan kan de Heer Jezus zich ook niet bedwingen. En dan maakt hij zich ook aan ons bekend. En dat gaat gepaard met luid geween van beide zijden. Dat gaat gepaard met enorme vreugde dat hij zich bekend maakt. Ik ben Jozef, ik ben de Heere Jezus Christus. En dan mogen we bij hem komen en dan mogen we met hem wenen en vreugde bedrijven. En mogen we de weg verder met hem gaan. En ik hoop, broeders en zusters, dat we van deze geschiedenis niet alleen dit profetisch willen zien, maar dat we het ook praktisch willen zien voor ons eigen leven. En ik wil u 1 ding zeggen. Jozef hier en de Heer Jezus, ja, die weet alle dingen. Hij wordt genoemd door de farao. En daar eindigen we maar mee. In hoofdstuk 41, vers 45, daar krijgt deze Jozef van de farao een naam. En Farao noemde Jozef Safenat Paneach. En Safenat Paneach kan je vertalen. En dan staat er, hij is de openbaarder, de weter van geheimen. Hij kent alle geheimen van ons hart. Hij kent heel ons levensboek. En hij wil dat we dat levensboek op hem wentelen. Onze weg op hem wentelen. Want hij is die wonderbare raadsman. Hij kan ons leiden. Hij kan ons ook vergeven. Hij kan ons overladen met geschenken. Hij is genadevol. En hij wil barmhartig zijn. En hij wil ons geven de de blijdschap van de verlossing en de vreugde. En als we dat missen, ja, dan komt er vaak dat er nog heel veel van onszelf in onze eigen zak zit. Dat we nog zoveel vol zijn van onszelf, zodat Hij ons zo weinig kan vullen. En ons niet kan maken tot een kanaal van zegen. Amen.